Vandaag, dinsdag 6 mei om 2 uur, is op de Dam de Graaf, staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken, berecht en opgehangen. Hij werd berecht voor zijn asociale beleid van de afgelopen tijd, zoals de korting op de voordeurdelers, krakers, onderhuurders en het thuiswonen van kinderen. Ondanks dat de door de Graaf verzonnen omkeren van bewijslast er hoogstwaarschijnlijk niet doorkomt, is het nieuwe sociale stelsel wat voor de deur staat ook geen bevordering om als uitkeringsgerechtigde nog te genieten van enig leefplezier. Nadat een aantal getuigen en slachtoffers zijn gehoord, is de Graaf berecht met als eis hangen of levenslang in de bijstand, met alle gevolgen van dien.
Nou, dat ik niet het antwoorden verplicht ben, dat zeg ik ook hier aanraad, want de meeste onzin die uit uw mond heeft toekomen heeft niet in uw voordeel gewerkt. Heeft u hier ten aanzien van de aanklacht nog een verdedigende opmerking?
Nou, ik ben totaal onschuldig. De afspraken zijn gemaakt door een coalitie en ik voer ze alleen maar uit. Dus u zult Lubbers en Nijpels en zo op moeten hangen, niet mij.
Wat?
U zult Lubbers en Nijpels en Van der Denne op moeten hangen en niet mij.
Goed! Heeft de aanklager hier nog iets aan toe te voegen?
Grote onzin! Een man met zoveel invloed. En dan komt hij nu met achter Lubbers gaan staan. Vreselijk. Bewijs maar eens dat jij het niet hebt gedaan.
Omgekeerde
bewijs! Bewijs dat jij het er niet hebt gedaan.
Is er enig bewijs voor aan te voeren?
Nee.
Nee. Goed, dan moet uw oordeel zijn. Wat is het, schuldig of onschuldig? Ik zou graag willen zien door vingeropstekens als het gaat in schoolklassen wie daarvoor schuldig is. En wie ervoor onschuldig is. Niemand. Dan moet ik concluderen dat de heer de Graaf schuldig is. Rest nog de vraag, wil hij levenslang in de bijstand? Of wil hij opgehangen worden? Wilt hij levenslang in de bijstand?
Nooit.
Hij wil niet in de bijstand. Dan wordt hij gehangen. Meneer De Beul, doe uw werk.
Op dit moment gaat meneer De Graaf dus trap op, richting de strop. Hij krijgt nog wat rotte tomaten en aardbeien aan zich toegeworpen. Daar gaat hij. Hij zit helemaal onder de drap van de tomaten en de aardbeien.
Zoals het bij een goed rechtssysteem te doen gebruikt is,
krijgt
de heer De Graaf nog een laatste wens.
Zijn laatste wens.
Heeft u nog een laatste wens?
Sigaret.
Heeft iemand een sigaret voor die man?
Nee!
Heeft iemand een sigaret voor die man?
Nee!
Niemand een sigaret? Zal eens kijken of ik een sigaret heb. Goed, even kijken. Ik heb eerst nog een korte sigaret bij me, geloof ik. Waar is dat kreng nou? Ja, hier. Het is niet veel, maar het is wat! Heeft er iemand een vuurtje voor die man? Nee, nee, nee. Nou, ze is een gret, hè? Dit was zijn laatste wens, is het niet?
Nee,
heeft u nog een laatste woord nu je afscheid nemen van het Aardse Rijk? Nee? Geen stichtelijk woord? Is er een pastoor of een dominee aanwezig die de man een beetje kan begeleiden? Niemand die een stichtelijk woord heeft? Heeft hij gisteren kunnen biechten?
De Graaf ziet er erg benauwd uit.
Ik verzoek wel dat hij straks, als hij eenmaal dood is, een minuut stilte in acht wil nemen. Kan niet. Is de beul klaar? De beul is klaar.
daar hangt hij. Daar hangt de graaf. Hij is dood. Dus uitkeringsgerechtigden hoeven niet bang meer te zijn.
We zijn een heel waardje voor de Peul. Peul zijn in een eerzame roep. Ja, muziek.
Is wat vragen. Heeft hij wel een beetje eerlijk proces gehad volgens jou?
Het is alleen maar eerlijk te noemen op de manier zoals hij ons behandeld heeft als werkloze, waar dan ook in Nederland, als oudere mens, waar dan ook in Nederland. Echt, dit is onbeschrijfelijk. Iedereen kent zijn eigen ellende, maar dit tribunaal is om te herhalen. Echt. Iedereen uit dit vorige kabinet zal moeten hangen.
Maar heeft hij nou, net als de eerste vraag, een eerlijk proces gehad?
Er is maar één conclusie. Ze moeten allemaal hangen.
Andere vraag. Weet jij waarom ze elke vragen 513 gulden erbij? Weet je waar dat voor is?
Omdat dat een minimaal haalbaar, minimaal... mogelijk situatie voor voor ogen heeft. Want dan kunnen de mensen echt zeggen van nou, dan zijn we echt minima te noemen. Nu is het zo dat je toch nog aan alle kanten helemaal afgedropen uitkomt. Je hebt gewoon tekort.
Gezamenlijke Amsterdamse uitkeringsgroepen gaan door met de strijd tegen de afbraak van de sociale zekerheid, de sollicitatieplicht en het toenemen van de sociale controle. De volgende voorstelling wordt bedacht en voorbereid aanstaande en elke volgende woensdag om 3:00 op de Van Ostadestraat 55 in Café De Molly.
Al jarenlang wordt de prostitutiebedrijven in de Galve flink. Wegens stadsvernieuwing zal deze moeten verdwijnen. Het is zeker dat de Poys de verhuizing gebruiken om uit te breiden. Naar aanleiding van de uitbreiding is er door buurtprotest een oplossing afgedwongen door de gemeente. Daarna is op 8 januari van dit jaar de Gerard Douw afgekraakt om de uitbreiding van de prostitutie tegen te gaan. Vanavond heb ik een gesprek met de bewoner van dit pand. Mijn eerste vraag was hoe de situatie rond dit pand op dit moment is.
Nou, op dit moment heeft de officier van justitie huisvredebreuk toegekend. Dat zou gepleegd zijn op 18 januari bij de kraak. Er zou een huurcontract bestaan vanaf half oktober 85. En er zouden verbouwingswerkzaamheden geweest zijn op het moment van de kraak. Nou, de politie heeft echter geconstateerd dat het leeg stond op dat moment. En dat huurcontract hebben we nooit gezien. Maar het zou best eens kunnen dat inderdaad toch wel bestaat. Het komt er dus op neer dat meneer Nobel is de eigenaar. Is iemand die in dat prostitutiegebied een aantal panden bezit. Een aantal heeft hij niet zo gek lang geleden bijgekocht. En tot nog toe zijn het allemaal bordelen geworden. Of woningen voor zijn clubje mensen, zijn aannemer van de brom. Of zijn geldloper bloem. Wij gaan ervan uit dat hij dus op Gerard Douwstraat 8 ook een bordel wil vestigen. Hij heeft daar dus toe verbouwd. Een aantal jaren geleden, vlak nadat hij het gekocht heeft. En hij heeft toen ook de bewoner die er op dat moment gekraakt in zat, heeft hij er uit geïntimideerd. Hij heeft hem nog wat geld meegegeven. Nou, de buurt vond het niks dat er een bordel zou komen. De gemeente vindt het ook niks, want hoe dat besluit ook mogen vallen over het prostitutiegebied daar. Eén ding is duidelijk, het mag niet in de Gerard Douwstraat. Alleen het probleem is, als die meneer Nobel in dat huis een mevrouw laat wonen die daar keurig netjes volgens de regels van de GDH en met een woonvergunning zit en die mevrouw die haalt het in de bol om schaars ondergoed voor haar raam te gaan zitten. Maar er is natuurlijk niemand die haar dat kan verbieden. Ja. En de burgemeester heeft dan wel hoogstpersoonlijk beloofd dat hij alles zal doen om te voorkomen dat Gerard Douwstraat 8 een bordel wordt. Maar wij hebben zo langzamerhand het idee dat de enige manier om dat te voorkomen, dat is dus dat die woning gekraakt blijft. En bewoond blijft door iemand die dus niet van plan is om daar achter het raam te gaan zitten.
En wie is dat?
Nou ja, goed, op het moment ben ik dat. En dat kan in principe dus iedereen zijn die daar gewoon rustig wil wonen. Ja. Maar het moet gewoon per se geen bordel worden.
Ja. De gemeente had het bevroren tot 16 bordelen?
Ja, de gemeente heeft het keurig bevroren tot 16 bordelen en op dit moment zijn er dan nog 19.
Zo. Dus de gemeente doet eigenlijk helemaal niks?
Ja, de gemeente zegt dat ze niets kan doen. En er is één keer een bordel gesloten. En het is daarna gekraakt, maar verder wordt er niet ingegrepen. En meneer Nobel die heeft dus ook één bordel op zijn eigen naam in de Govert-Verlinkstraat. En aantoonbaar belangen bij minstens een van die andere bordelen in de Govert-Verlinkstraat. En die dingen die gaan volgend jaar tegen de grond. En de gemeente heeft heel duidelijk gesteld dat er niet verhuisd mag worden voordat de hele discussie rond het prostitutiegebied in de Pijp afgerond is en de besluitvorming daar is. Maar goed, daar hebben ze dus gewoon scheid aan. Ik bedoel, die Nobel die heeft nu aan de Ruisdalkade naast elkaar 4 panden gekocht. Waarvan er 3 op zijn eigen naam staan en eentje op naam van zijn geldloper. En die liggen buiten het kleine vestigingsgebied. Ja. En hij heeft ook nog een van de prostituees heeft die zover gekregen dat ze dus een pand gekocht heeft wat helemaal buiten alle vestigingsgebieden ligt. Omdat hij daar kennelijk mee wil uitlokken dat deze mevrouw, omdat ze nu zo vreselijk in de schulden heeft gestoken en heel erg moeilijk zit en een sociaal geval wordt, dat zij dan misschien toestemming krijgt om buiten dat gebied te gaan zitten. Waarmee dan weer een precedent geschapen is om de boel uit te breiden. Ik bedoel, hij probeert echt op alle fronten om zo goed en riant mogelijk onder de pannen te raken. Ja, schaalvergroting. Ja.
Wat zijn de gevolgen voor de buurt dan, als het wel doorgaat?
Nou, een van de gevolgen voor de buurt is dat er dus hommeles komt. Ja. Dat is duidelijk. Ik denk dat een heel groot gedeelte van de buurt er geen enkele behoefte aan heeft. En juist door een behoorlijk breed verzet uit die buurt het nu zover gekomen is dat inderdaad het bevroren is op 16. En dat er dus nu een serieuze politieke discussie over aan de gang is. Althans, zeggen ze. Dat is te danken aan buurtverzet. En als die afspraken die toen gemaakt zijn, als die nu natuurlijk weer met allerlei voeten getreden worden, dan kun je ervan uitgaan dat er weer verzet uit die buurt komt. Want het bezorgt overlast. Ik bedoel, er lopen allerlei meneren rond die denken dat elke vrouw die zich daar op straat bevindt, dat dat een prostituee is met alle gevolgen van dien. Extra veel taxis voor de deur.
Geluidsoverlast.
Ja, geluidsoverlast. Schreeuwende dronkenlappen. Dat hoort bij zo'n, dat hoort bij een prostitutiegebied. En het is natuurlijk heel vervelend dat het midden in een woonwijk ligt. Hè? In een volksbuurt. En het is nou eenmaal zo. En het is historisch zo gegroeid. En het is al vanaf het begin van deze eeuw zit het daar. Maar juist nu met die stadsvernieuwing, met al dat gesloop en dat genieuwbouw, borrelt het vreselijk in dat wereldje. En ze zijn echt, natuurlijk ook tegen elkaar, dus een hoop concurrentie. Rommelt dat natuurlijk ook en niemand wil voor de ander onderdoen, uit vrees dat hij het loodje zal leggen tegen die tijd.
Ja. En ben je al bedreigd door het Nobel?
Ja, ik ben een paar keer bedreigd. Of tenminste, ik mezelf zijn we een beetje min of meer collectief bedreigd bij de kraak. Want, hij zou wel terugkomen met een jachtgeweer en zou wel hier en daar wat schieten als we probeerden bij hem in de buurt te komen. Maar het is nog niet gebeurd. En hij heeft naar het wijkcentrum gebeld en hij heeft bij de eerste de beste die aan de telefoon kreeg, heeft hij de huid volgeschoren. Ik dacht dat hij wel even lang zou komen met wat grote mensen om wat ramen in te gooien en de boel te verbouwen. Maar dat heeft hij dus ook nog niet gedaan.
Maandag volgt het kort geding. Wat zijn je verwachtingen ervan?
Nou, ik weet het niet. Het is niet helemaal duidelijk met wat voor verhalen meneer Nobel aan is wezen zetten om zijn aangifte van lokaal vredebreuk of huisvredebreuk hard te maken. In ieder geval, wij hebben dus de geschiedenis van dit pand hebben we helemaal uitgeplozen. En wij vinden gewoon dat het leeg stond en we worden daarin gesteund door de verklaring van de politie. Die dat geconstateerd heeft een half uur nadat gekraakt werd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er dat er dus bij het kort geding veel mensen zijn die de boel in ieder geval volgen, zodat de rechter ziet dat hij niet ongezien dit kan toekennen. En er komt steun uit de buurt. Diverse verklaringen van omwonenden van jong tot oud die in ieder geval vinden dat Gerard Douwstraat Achterhuis bewoond moet blijven.
Door jou dus, niet door een of andere...
Niet door een prostituee. Ja. En daar moet gewoon geen bordeel komen. Ja. En wat de rechter van daarvan zal vinden, daar ga ik ook niet op speculeren. Ja. Ik bedoel, die man doet uitspraak. Wat er gebeurt als die uitspraak voor ons negatief uitvalt en het pand ontruimd zal worden. Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat de ontruiming ongemerkt voorbij zal gaan.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar voor het geval dat het nou wel ontruimd wordt, dan zullen jullie met macht en met mannenmacht proberen te voorkomen? Of laat je het gewoon over je kant gaan?
Ik denk, laat ik het zo zeggen, ik ga niet allerlei strategieën blootgeven. Maar ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat als de politie het komt ontruimen, dat er 40, 50 mensen in ieder geval wonen.
Ja. Maar de kans bestaat natuurlijk ook dat als het niet ontruimd moet worden, dat Nobel zelf mannetjes inzet. Of denk je dat dat niet zal gebeuren?
Het zou natuurlijk altijd kunnen, maar ik ben er niet bang voor hoor.
Nee?
Nee.
Als je wil weten hoe de ontwikkeling zich verder gaat afspelen, maandag 2 juni om 10:30 volgt het kort geding.
Maandag 9 juni zijn John Malambo, de voorzitter van de Zwarte Bevrijdingsorganisatie PAK, en Joyce Mokgese, lid van de verdedigingscampagne van de Zes van Sharpeville, in Nederland aangekomen. Om op vrijdag 13 juni op de speciale Azania herdenkingsbijeenkomst in verband met 10 jaar Soweto, 16 juni 1976, te spreken. Ik had een gesprek met iemand van het Vrijheidsjournaal die in samenwerking met het Azania-comité en Cineclub Vrijheidsfilms en nog vele anderen deze bijeenkomst organiseert en vroeg hem waar het Vrijheidsjournaal voor staat.
Het Vrijheidsjournaal is de naam van een serie actuele videoprogramma's. We zijn een paar jaar geleden vanuit het Cineclub daarmee begonnen. En is tevens de naam van uitzendingen op de kabeltelevisie, waarvan we 2 proefuitzendingen gehad hebben. 1 op 24 april en 1 op 5 mei. En de laatste over antifascistische acties, de blokkade bij het stadhuis en andere antifascistische films. Wij gaan vanaf het najaar willen we dus vaker gaan uitzenden, elke maand op de kabel. Het houdt nog meer in, zoals je dus waarschijnlijk nu wel weet. We hebben aanstaande vrijdag 13 juni hebben we een bijeenkomst over Zuid-Afrika, of zoals de zwarte het zelf noemen, Azania. En dat is eigenlijk een vervolg op de uitzending die wij op 24 april op de kabel gehad hebben. Voor die uitzending hadden we geïnterviewd Johnson Malambo. Johnson Malambo, dat zal niet iedereen weten, maar dat is de voorzitter van de PAC, van het PAC is het. Dat is het Pan-Africanistisch Congres van Azania, Pan-Africanist Congress of Azania, om het in het Engels te zeggen. En hij heeft zelf 20 jaar op Robbeneiland gezeten, is vorig jaar vrijgekomen. We hebben hem dus geïnterviewd voor een productie van ons en nu komt hij dus naar Nederland.
Is dat uniek?
Het is eigenlijk voor het eerst dat er, niet voor het eerst dat de mensen van het PAC naar Nederland of naar Amsterdam komen. Het is wel voor het eerst dat hij die een belangrijke rol speelt in de bevrijdingsbeweging in zijn land, in Azania, dat hij dus naar Nederland komt, dat is wel voor het eerst.
Komt hij alleen of komen er meer?
Hij komt dus samen met Joyce Mokgese. Joyce Mokgese is de zuster van Dan Francis Mokgese. En Dan is een van de 6 mensen die in de dodencel in Zuid-Afrika op het ogenblik zitten. En zijn zuster die is lid van een verdedigingscomité en die zal op de bijeenkomst spreken over de strijd tegen, protest tegen deze 6 doodvonnissen en over de situatie van die gevangenen die, voor zover we weten, de laatste tijd ook ernstig gemarteld zijn. Van die 6 mensen die in de dodencel zitten is voor het eerst ook een vrouw. Dat is Teresa Ramachamola. Die is 24 jaar. De andere mensen zijn Moyaleva Sevatsa, die is 30 jaar. Reid Mokuna, die is 23 jaar. Upa Diniso, die is 30 jaar. En Uma Joshua Kumalo, die is 26 jaar. Het is een beetje moeilijk het Afrikaans, maar we spreken het ook niet elke dag. Het zijn dus hele jonge mensen. Die zijn dus vorig jaar december, 13 december, zijn ze dus ter dood veroordeeld. Waarbij ze schuldig werden gevonden aan de moord op een zwart gemeenteraadslid op 3 september 1984. Maar dat was dus de dag dat de grote faalopstand begon en men heeft hun gewoon geslachtofferd. Men heeft hun eruit gekozen en gezegd, jullie hebben het gedaan. Vooral omdat ze dus gewoon een actieve rol in dat verzet speelden. Binnen de, zoals men dat noemt, Afrikanistische stroming. Hè? Dus je hebt 2 stromingen in Zuid-Afrika, zou je kunnen zeggen. In Nederland horen we vooral veel over het ANC. Dat is niet in onrecht, want het is een actieve en grote organisatie. Ook de oudste organisatie in Zuid-Afrika. Maar daar heeft zich dus in 1959 het PAC van afgesplitst. Of die is daaruit voortgekomen, beter gezegd. Een van de grootste verschillen tussen die twee organisaties is geworden dat het PAC en ook de andere Afrikanistische stromingen, dat die het zien als een antikoloniale strijd. Die zien het als een bevrijdingsstrijd waarbij dus het volk zelf de rijkdom in de hand moet nemen en de blanke overheersing ten einde moet brengen, terwijl dus het ANC het hoopt te bereiken, ook wel degelijk via een gewapende strijd enzovoort, maar uiteindelijk toch via een conferentie met alle belanghebbenden, inclusief dus de blanke kolonialen die zij niet als zodanig zien. Dat is dus een essentieel verschil tussen die twee. Het PAC is al meteen begonnen met een hele grote campagne in de tijd. Dat was de 60e jaren. In 1960 organiseerden zij een campagne tegen de passen. Tegen de passenwetten. Met als hoogtepunt de demonstratie in Sharpeville. Waarbij toen 69 mensen dood zijn geschoten. En dat wordt ieder jaar nog herdacht. En dat wordt gezien als een omslag eigenlijk in het zwarte verzet in Zuid-Afrika, in Azania dus. Dat is later gevolgd door een hele grote opstand in Soweto, die we nu dus herdenken, waarbij dus vooral de zwarte bewustzijnsbeweging, die weer uit het PAC is voortgekomen, daarmee verwant is, daarmee samenwerkt, de hoofdrol gespeeld heeft. Maar gek genoeg horen we in Nederland dus relatief heel erg weinig van die organisatie die ook actief zijn te organiseren van de opstanden. En dat is dus wel te betreuren, vinden dat het goed is dat we over alle organisaties horen, inclusief uiteraard ook over het ANC.
Wordt het PAC erkend door Zuid-Afrika of door andere landen?
Het PAC wordt net als het ANC erkend door de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid en door de Verenigde Naties als de 2 grote bevrijdingsorganisaties. En Tutu, die jullie zondag nog op televisie zagen in de uitzending over die politieke gevangenen en martelingen in Zuid-Afrika. Tutu die heeft een open brief gestuurd naar de Noord-Amerikaanse solidariteitscomité's, waarin hij van hen vroeg om op te houden met een eenzijdige en op ideologische basis gefundeerde solidariteit. En dus alle ook actieve mensen in Zuid-Afrika, in Azania, dus te ondersteunen. Inclusief dus de ASAPO, dat is de Zwarte Bewustzijnsbeweging. En inclusief de PAC, dus ook de Afrikanistische stromingen, zou je kunnen zeggen.
En 6 ter dood veroordeelden, zijn dat de enige 6? Of denk je dat er meer zijn?
Voor zover we weten zijn er nu 6 mensen die in de dodencel zitten. Maar er vallen natuurlijk elke dag slachtoffers. He, dus het is een terreurbewind wat onder kinderen, onder iedereen die maar actief is, dus slachtoffers maakt. Maar deze terreurvonnissen, voor zover we weten, zijn op dit moment de enige vonnissen. En wat erg te betreuren is, dat omdat deze mensen niet tot de ANC behoort, dat er dus het aantal protesten tot nu toe uiterst beperkt is gebleven. De meeste mensen weten niet eens dat, dat deze jonge mensen in de dodencel zitten. Ze weten niet eens dat het voor het eerst is dat een vrouw ter dood veroordeeld is wegens politieke activiteiten in Zuid-Afrika. En dat is dus wel te betreuren. Maar we hopen dat, dat alle actieve organisaties zich bij dit protest aan zullen sluiten. Ook de, naast dus het Azania-comité, ook de, die dus deze campagne ook organiseert. Ook de anti-apartheidsorganisaties, dat die dus in dit geval dit protest zullen ondersteunen. En ook van de minister Van den Broek zullen eisen dat hij bij de, zijn Zuid-Afrikaanse collega's gaat protesteren tegen deze doodvonnis.
Do not call me South Africa. I am Azania, land of black folks. Rain grown when stones were still as soft as butter. I am Azania, land of Zen. I mastered iron and I tamed iron long before the steel pipe plunderers came. Palabora, Bamba Dimnalo, Mapumbwe are my living testimony. I once stretched my hands to the coast of Somali. Dig deep by the ruins of Zimbabwe. There you will find my name entombed. I once lived in the land of the Mau Mau. Now land of the Moi Moi. Tanzania I nurtured when I, Azania, wedded knee deep. In Pemba and Zanzibar, Mozambique heard my freedom songs. Songs only the free can sing. I am Azania, once land of hospitality. Flung my arms wide open to Captain Giles, Vasco da Gama, for I thought them lost. We sang and ate and danced and laughed, for I had plenty to give. Then one day in 1652, the treacherous seas belched forth three drunken ships at Table Bay. Three drunken ships which stank of gunpowder and holy water. As dusk was inching in, we met, we clashed. Their ribs bear us poverty into our assegais. My sons and daughters fell too, beaten in the neck by the settler's bullet. I praise you all, sons and daughters of Tababoshu, Isandamwana, Keskamazuk. I am Azania, Mongolisu heard my call in Sharpeville. Sharpeville, a name that blossoms into the fertile hearts of black folks. I am the name wrapped up in Soweto. I am the name reconciled with itself in the deeds of Bantu Biko, Zephaniah Muthopeng. I am Azania, black consciousness unbound. Only the pure I take. I have no time, no time for liberal, hypocritical minds. I am Azania. I am the land, the black land. I am me. Isiwele, Isiwele.
Van den Broek zal protesteren.
Ik denk dat het veel te maken zal hebben met de mate van solidariteit die in landen plaatsvindt. Van den Broek is natuurlijk geen aardige meneer die voor de zwarte op wil komen. En zijn protest zal zo mager mogelijk zijn. Maar als er in Nederland echt onder brede maatschappelijke lagen, zoals dat altijd genoemd wordt, dus vanuit de vakbeweging, vanuit de solidariteitsorganisaties enzovoort, protesten opklinken, dan zal zijn stem noodgedwongen ook iets harder zijn. En dan kan het zijn dat de Zuid-Afrikaanse regering om tactische redenen een stap zet. Ja, want we zitten natuurlijk in een moeilijke tijd nu. Hè. Dus we verwachten met 16 juni grote opstanden in het land. De mensen in de landen van Europa en Noord-Amerika zetten de respectievelijke regeringen onder druk om tot een handels- en economische boycott te komen met Zuid-Afrika. Shell wordt aangevallen. En er is dus een tijd dat het racistische koloniale regime in Zuid-Afrika moet manoeuvreren. En in zo'n tijd zou het dus iets uit kunnen maken als deze meneer Van den Broek zegt dat dit dus beter niet kan gebeuren.
Het zou dus een doorbraak kunnen wezen als deze 6 ter dood veroordeelden vrijkomen.
Het zou sowieso een doorbraak zijn als Zuid-Afrika dus aan de druk die nu van alle kanten uitgeoefend wordt gehoor moest geven. En dat is met Mulloys dus niet gelukt, maar dat zou in dit geval dus heel goed zijn. En daarbij, die Vollessen zijn dus, al die mensen die dus gevangen zitten, hebben zichzelf hebben onschuld bepleit, zoals dat heet. En een van die mensen die was dus niet eens, die was in een hele andere plaats. Hè, dus het was onmogelijk dat hij erbij betrokken was. Er zijn ook, zoals ook in voorgaande gevallen, uitstekende gronden om die zaak dus aan te vechten. Maar we hopen dat onze bijeenkomst een bijdrage zal zijn om zowel solidariteit te bevorderen met de strijd in Azania, als om de protest tegen die doodvonnissen meer stem te geven. En we hopen dat veel luisteraars van Radio De Vrijkeizer ogenblikkelijk naar de Havelaar komen, een ogenblik niet hoor, vrijdag 13 juni. En dat is dus in de Douwens-Dekkerstraat, in de Kinkerbuurt. En er doen een heleboel organisaties mee, dat ga ik nog niet allemaal oplezen, want dan is je zendtijd vol. Maar er is zowel dus antifascismecomité's, diverse organisaties van buitenlanders, Surinamers, Turkers, Turkse organisatie DIDIF, APA van de Portugezen, enzovoort, die doen allemaal mee. Dus we, ook in de kraakbeweging wordt dit ondersteund, er wordt propaganda voor gemaakt. Dus we hopen dat veel mensen de 13e naar de Havelaar, de Douwens-Dekkerstraat, Kinkerbuurt komen, dat de zaal uitpuilt. En dat dat ook mede een begin is naar een veel harder protest tegen deze 6 doodvonnissen.
Als je deze bijeenkomst wilt meemaken, kom dan aanstaande vrijdag 13 juni naar de Havelaar, Douwens-Dekkerstraat 2 in de Kinkerbuurt. De zaal gaat open om 8 uur, aanvang 8:30. De intreeprijs is 2,50 gulden en de opbrengst hiervan gaat naar de reiskosten van de sprekers en de rest gaat naar het verzet. De kaartjes zijn onder andere te kopen bij Frankrijk, Molly, Verre Oosten, Rioolrad, Koevoet, Spruitjes, Het Varkentje en Tetteroden. Dus komt allen naar de Havelaar en protesteert tegen de 6 doodvonnissen in Zuid-Afrika.
Jullie hebben een brief gestuurd, hè, naar meneer Van Steenderen, officier van justitie. Ja. Daarin beschuldigen jullie meneer Van Tijn van omkoperij. Hoe zit dat nou precies?
Nou, er is dus kennelijk, door Roel Walraven is dat openbaar gemaakt. Er is kennelijk aan alle IOC-leden is als present gestuurd in de videoapparatuur. En wij vinden dat een veel te groot cadeau om zomaar aan iedereen rond te sturen. Dus wij vinden dat gaan rieken naar omkoping. Nou, en we willen graag dat de officier van justitie dat uitzoekt.
Ja, waarom hebben ze daar videoapparatuur aan toegestuurd? En hoeveel IOC-leden gaat het dan?
Ik denk een stuk of 90 IOC-leden zijn er. En waarom ze dat gedaan hebben? Ja, het argument wat erbij was, dan konden ze mooi de reclamebandjes van Amsterdam bekijken. Maar ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar het is natuurlijk voor alle andere dingen ook te gebruiken. Dus wij vinden het toch echt een cadeautje. Ja.
Jullie hebben ook een mooie video gemaakt die in ieder geval propageert dat Amsterdam de Olympische Spelen niet aan kan. Gaan jullie die videobanden ook opsturen naar die IOC-leden?
Nee, dat gaan we niet. Daar zou het ook geen tijd meer voor zijn. We nemen hem wel mee naar Lausanne. En we zullen hem daar een aantal keren draaien en dus de IOC-leden de gelegenheid geven om bij ons te komen kijken. En we hebben ook aan de heer Samaranch een brief geschreven dat we graag enige tijd en enige ruimte zouden willen hebben. Zodat in het programma van de presentatie van de kandidatuur voor de Olympische Spelen, dat wij daar ook een half uurtje krijgen om die video te laten zien en om wat vragen te beantwoorden.
Dat lukt wel.
Nou, we hebben nog geen antwoord van de heer Samaranch. En we hebben gezegd dat we maandagochtend, als we toch in Lausanne zijn, wel even langs het kantoortje komen. En dan wel horen hoe hun beslissing is. Ja.
Lausanne, jullie gaan met meer dan alleen eigen groep. Er gaan meer mensen?
Ja, er gaan een paar bussen. En iedereen die mee wil met die bussen, die kan mee. Nou ja, wat is eigen mensen? We hebben het gevoel dat het allemaal tegenstanders zijn van de Olympische Spelen. Althans, de Olympische Spelen in Amsterdam in 92. Dus in zoverre zijn het eigen mensen. Maar we hebben ook niet echt een administratie ooit gehad. Hè? Dus het is altijd echt een actiegroep geweest. En als er iets aan de hand was, dan riepen we iedereen op om te komen. En dat iedereen, dat slaat op alle Amsterdammers.
Hoeveel is de kans dat jullie daar ooit aankomen in Lausanne?
Nou, die denk ik toch vrij groot is hoor. Daar rekenen we eigenlijk wel op. Wij denken niet dat de Zwitsers sowieso bussen tegenhouden. Dat is niet echt de stijl van Zwitserland. En ze hebben ook al gezegd dat ze een democratisch land waren en dat ze ons binnen zouden laten. En ze hebben ook trouwens een straat aangewezen, een vrij grote straat heb ik net vandaag begrepen. Waar dan ook de demonstraties kunnen zijn van tegenstanders van de Olympische Spelen. Dus ze rekenen ook op tegenstanders en we zijn in zekere zin welkom daar.
Wat gaat er precies gebeuren volgens jullie in Lausanne? Wat gaan jullie doen? Demonstreren of gebeurt er nog iets meer?
Nee, ja, demonstreren. We nemen natuurlijk onze pamfletten en onze spandoeken en zo natuurlijk mee. Er wordt ook wel een muziekavond georganiseerd, waarbij dan No Olympics in het centrum staat van de belangstelling. En we proberen dus zowel met internationale pers als met het IOC in contact te komen om weer op grond van argumenten te zeggen waarom het niet zo goed is om het naar Amsterdam te halen. En überhaupt bezwaren tegen de Olympische Spelen zoals die op het ogenblik toch eigenlijk zijn. Erg nationalistisch en erg commercieel. En erg op fanatisme van de sporters ingericht. Om dat een beetje aan de orde te krijgen. Zodat je daar misschien zelfs wel op wereldniveau een debat over krijgt. Of dat wel zo moet doorgaan. Dat is eigenlijk ons streven.
Zijn jullie, behalve dat de Olympische Spelen in Amsterdam komen, ook tegen de Olympische Spelen, al komen ze ergens anders? Voor de duidelijkheid.
Ja, zoals nu de Olympische Spelen zijn, zouden we ze niet graag ergens anders willen hebben ook. We houden dat natuurlijk niet tegen. In 92 zal nog wel ergens Olympische Spelen zijn. Maar we hopen erg dat bijvoorbeeld in 96 een ombuiging heeft plaatsgevonden. Dat het veel eenvoudiger en misschien ook wel veel minder nationalistisch. Misschien moet het wel afgelopen zijn met die volksliederen en dat soort dingen meer. En dan ook liefst op één plek. En dan dachten we gedacht aan Griekenland. Dan is het ook 100 jaar geleden dat het in Griekenland gestart is, die hele Olympische beweging. Laat het teruggaan naar Griekenland en dan op een veel eenvoudige manier. Dat lijkt ons voor de hand te liggen.
Nou, we spreken elkaar nader na de beslissing.
Ja, nou, bedankt.
Ondertussen. Toch lijkt het wel of die voor rechts gemaakt is. Maar dat is ook niet.
Nou, dat zal een hoop bijgeluk. Nou ja, maakt de tijd.